Dat valt ook wel op uit deze rapporten, is dat er eigenlijk een tweedeling wordt gezien. Dus veel van die strategen zijn best interessant over wat te maken heeft bijvoorbeeld met AI, tech, industrie. Maar heel erg voorzichtig over de Amerikaanse consumenten.
Ja, beste belegger. De koersdoelen voor de S&P 500 lopen uiteen van ongeveer 7100 tot 8000 punten. Maar over het algemeen geldt dat analisten wederom uitermate positief zijn over de aandelenmarkten in 2026. Hoe reëel is die verwachting? Tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Karel Merks en Stefan Hendricks. We hebben het in de vorige aflevering gehad over 2025, een zeer turbulent beleggingsjaar. Inmiddels duiken de verschillende analisten alweer over elkaar heen met voorspellingen over 2026. En Stefan en Karel hebben alle rapporten al voor ons doorgenomen. Nou, een hele hoop rapporten hebben jullie al gelezen. Nou, ze gaan vertellen wat hen het meeste opviel en wat zij daarvan vinden van die verwachting. Nou, waar zullen we beginnen, Karel? Welke wil jij eruit lichten?
Ja, eigenlijk valt wel weer mij altijd op hoeveel die rapporten op elkaar lijken.
Ja.
Dus ik bedoel, ze verwachten allemaal groei in 2026. En is het veel groei, dan komt het door AI. Is het wat minder groei, dan komt het dat AI minder hard groeit dan verwacht. Maar iedereen is, wat jij ook zegt, enthousiast van 7100 tot 8000 punten. En we staan nu volgens mij op 6800 punten. Ik heb gisteren ook niet gekeken. Staat het op jouw horloge, Stefan?
Op mijn horloge. 6896.
Kijk, je hebt gewoon real-time koersen op je horloge. Ik ben echt gechoqueerd. Ik bedoel, ik check een paar keer per dag de koersen. Ben jij gewoon elke keer als je op je horloge kijkt. Helemaal top. Dus ik bedoel, dat hebben we wel een heel mooi ritje. Kijk, en ik heb wel een idee van. Ik heb het liefst dat analisten negatief zijn. Want als analisten negatief zijn, dan wordt het vaak een goed jaar.
Hmm.
Dus om even een voorbeeldje te geven, de gemiddelde verwachting voor 24, dus een tijdje terug, eind 23 was 4800 punten. Dat jaar begon ook op 4800 punten. En uiteindelijk werd het met 20% een heel goed jaar voor de S&P 500. En dit jaar is het allemaal AI.
Maar en vorig jaar was volgens mij het algehele beeld van analisten toch ook wel vrij negatief en viel het ook weer mee?
Het was best positief en het viel eigenlijk dus gewoon tegen. Als je kijkt in euro's, dan steeg Amerika met 5%, wat gewoon ondergemiddeld is. Oké, wel in dollars 17%, maar die dollar is een veel belangrijkere invloed dan die koersstijgingen. Weet je, als je dan die rapporten allemaal doorspit, dan is het allemaal, ik heb wat namen opgeschreven, die echt geturfd, die ik het vaakst voorkwam. Nvidia, Broadcom, Lam Research, KLA heeft Stefan, Cadence en die profiteren allemaal van de AI-uitbouw. Weet je, en ik denk echt dat dit nog wel doorgaat in 2026. Want ik zelf ben belegger in Micron. Ik volg Micron ook op de voet. En het is opvallend dat ze vorige week zeiden, of twee weken terug, halverwege december, we hebben alles al voor 2026 uitverkocht voor veel en veel hogere prijzen. Dus ik bedoel, er is ook nu een wedloop gaande tussen 5 à 7 hyperscalers, waarvan de eerste die zegt, ik stop met investeren, waarschijnlijk een achterstand heeft op de rest. Dus ik denk dat het eigenlijk realistischer is dan dat ik vorig jaar dacht dat het was. Ik denk dat Stefan er ook wel wat over te zeggen heeft.
Ja, wat opvalt, kijk wat Karel zegt, ja, het optimisme is in principe wel ieder jaar een beetje hetzelfde. Nou ja, het is wel een bekend verhaal, denk ik, dat je zit meestal redelijk safe als je zegt, nou, de beurzen zullen wel ergens tussen de 7-10% gaan stijgen. Dat is meestal, dat zie je ook wel doorlopen. Een paar dingen vielen me dan toch wel weer op eigenlijk aan al die rapporten die ik dan heb doorgenomen, is dat de winstverwachtingen die zijn ook best wel weer positief. De koersen dit jaar, vorig jaar, 2025, af op een gemiddelde winst per aandeel van de S&P 500. Zeg even ergens zo rond de $263-$270 per aandeel. Mm-hmm. Voor 2026 wordt dan verwacht 300 tot 320. En de echte optimisten die al verder willen kijken naar 2027, die gaan uit van minimaal 330. Alsof je het bijna een beetje in een rechte lijn door kan trekken. Maar opvallend is dan wel dat een aantal, zeker gezien deze winstverwachtingen, nog best redelijk conservatieve koersdoelen hebben. Dus rapporten die bijvoorbeeld al een beetje zo eind november verschenen, want die outlooks die komen altijd steeds eerder. Dus je zou denken, nou doe je een beetje in december, maar sommige komen al eind november uit. Bank of America bijvoorbeeld, 7100 punten voor de S&P 500 als eindstand voor 2026. 7500 voor UBS en HSBC. De enige die er echt uitsprong was Deutsche Bank met 8000. Die ligt echt dan wel een beetje aan de top. Maar als je dat een beetje terugredeneert, dan zie je dat er eigenlijk de koersstijgingen door sommige van die strategen een beetje achterblijven bij de winststijging. Dat is op zich wel verrassend, denk ik. En we starten wel weer het jaar met een stevige waardering. Hè? Dus als je kijkt naar wat men dan de forward PE noemt, hè? Dus de koers-winstverhouding gebaseerd op de winstverwachtingen voor de komende 12 maanden, dan begonnen we 2025 met 21,7 ongeveer. En nu zitten we op 22,3. Nou, die 21,7 was al aan de stevige kant. Nou, dan is het duidelijk dat 22,3 nog iets steviger is. Dan wordt het natuurlijk lastig, want als stratege wil je toch ook best graag een enigszins positieve visie. Ja, dus de klanten worden misschien niet altijd even blij van als je allemaal doom en gloom voorspelt. Maar wat ik dan wel grappig vond, is dat twee van die rapporten, die halen dan een aantal indicatoren aan op basis waarvan zij over- of onderwaardering van de S&P 500 in kaart kunnen brengen. En Société Générale had er 10. En dan hebben we het over de forward PE en de Schiller PE en de free cash flow yield en de beurswaarde ten opzichte van het BBP in de Verenigde Staten. Nou, allemaal dat soort indicatoren. En bij Société Générale duiden 10 van de 10 op overwaardering van de S&P 500. Mm. Bank of America gebruikt...
Edward is al weg daar, toch?
Hij heeft toch steeds zijn eigen... Ja, dat is een kleine inside joke, Marnix. Maar er zit bij Société Générale Albert Edwards, een buitengewoon vermakelijke Engelsman, ja, die zichzelf ook Perma Bear noemt. Dus die is nooit, die is sowieso al niet van de hoge koersdoelen. Nee. Maar dat is iemand die in zijn eigen hoekje inmiddels, in zijn eentje het Global Strategy Team vormt volgens mij. Ja. En daar dit soort OK's de wereld instuurt. Vandaar dat Karel die even noemde. Maar er zijn anderen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Er zit een Amerika-stratege. Maar Bank of America heeft ook een aantal van die indicatoren. Die hebben er zelfs 20. En hier staan 19 van de 20 duiden op een overwaardering van de S&P 500. En Bank of America zegt, ja, eigenlijk als we nu naar de waardering kijken, dan zou je denken dat de S&P 500 over de komende 10 jaar gemiddeld min 1% per jaar gaat opleveren. Dat is voor de index. Maar zeggen ze, nou, ik bedoel, dat is marktkapitalisatie gewogen. Ga je gewoon meer kijken per bedrijf, dus de equal weight index. Dan zien we meer 6%. En eigenlijk als we nog een beetje verder doorredeneren, dan kijken we toch, moeten we misschien die historische waarderingen toch een beetje in perspectief gaan zetten. Want de kwaliteit van de bedrijven van de S&P 500 bijvoorbeeld is verbeterd in allerlei opzichten. Dus het is minder industrie, hè, en meer wat men dan noemt asset light. Hè, bedrijven die dus minder behoefte hebben aan hele grote kapitaaluitgaven. Nou, dat argument gaat denk ik al een heel klein beetje de prullenbak in. Want als je ziet wat die hyperscalers, waar Karel het net over had.
Microsoft 80 miljard per jaar en vorig jaar was het er maar 30.
Ja, dus dat is, maar goed, dat is in ieder geval het argument van Bank of America. Er werd ook gezegd, nou, de schuldgraad van de bedrijven is de afgelopen 30 jaar wel wat verbeterd. Hè? Als je er terugkijkt en halverwege de jaren 90. En de gemiddelde kredietkwaliteit is wat verbeterd. Dus misschien moeten we toch niet al te pessimistisch zijn. Maar kijk je gewoon sec naar de waarderingen, en dat doen deze strategen natuurlijk ook, dan valt er vrij lastig een hele positieve visie uit te halen. Je ziet, dat vind ik dan wel interessant, dat er dus andere argumenten eigenlijk omheen genomen worden om toch een beetje, ja, die overduidelijke hoge waardering, we zullen de toekomst wel uitwijzen of het echt overwaardering was, maar om die overduidelijke hoge waardering te ja, rechtvaardigen. Als je
wat natuurlijk wel een rechtvaardiging zou kunnen zijn, is dat volgende week de eerste effecten inkikken van de One Big Beautiful Bill. En een van de gevolgen daarvan is dat de Amerikaanse overheidsschuld verder gaat oplopen. En als je een grafiekje maakt van de winsten van Amerikaanse bedrijven en de schuld van de Amerikaanse overheid. Dan zie je op het moment dat de Amerikaanse overheid de schulden flink laat toenemen, dat de winsten van het Amerikaanse bedrijfsleven sterk stijgen. En wat ik dan ook wel weer grappig vind, van in 2022 zou er 100% kans op een recessie komen vanwege wat Amerikaanse economen zagen. En wat nog nooit 100% van de mensen die economie hadden gestudeerd die dat dachten. En wat blijkt achteraf, er was geen recessie, omdat de overheid zoveel geld de markt heeft ingepompt dat de economie weer werd aangezwengeld. Dus ik denk dat dat misschien ook wel gaat meespelen van de flinke tekorten van de Amerikaanse overheid, mogelijk een dovischer vetpresident.
Nou, zeker, maar er
26.
Waren ook al heel veel van economen zijn er al van overtuigend. Degenen die dat gestudeerd hebben, hebben vaak de Kalecki-vergelijking gezien. En dat, die schrijft precies voor dat proces wat Karel net zei. Ja. Hè? Er geeft de overheid veel geld uit. Dan komt dat vaak te goede aan het bedrijfsleven. Ja. Kon je ook al zien overigens, want in het derde kwartaal was de gemiddelde operationele winstmarge van de S&P 500 bedrijven 13,6%. Zeg ik even uit mijn hoofd. Dat was echt de hoogste in 20 jaar tijd. Dus dat zegt wel een boel eigenlijk over een jaar dat misschien heel erg turbulent was. Maar
weet je, en markten kunnen echt heel lang overgewaardeerd zijn. Want je had in 1996 meneer Greenspan, de voorzitter van de Fed, die zei irrationele exuberance. Ja, de bubbel barstte eigenlijk pas 4 jaar later in 2000. Dus het kan best lang doorgaan natuurlijk.
Ja, als je echt contrair zou willen zijn, want dat valt ook wel op uit deze rapporten, is dat er eigenlijk een tweedeling wordt gezien. Dus veel van die strategen zijn best interessant over wat te maken heeft bijvoorbeeld met AI, tech, industrie, maar heel erg voorzichtig over de Amerikaanse consument. Dus wat je dan ziet is dat er een beetje een tweedeling wordt gemaakt. Er wordt nog vaak gesproken over de K-shaped recovery. Hè? Dus aan de bovenkant gaat het goed, aan de onderkant gaat het heel erg slecht. En dat zie je soms wel terug in sectoraanbevelingen bijvoorbeeld. Dus tech wordt dan wel genoemd, maar consumer staples, hè, dus goederen consumptiegoederen die je sowieso wel moet kopen, hè, zoals je voeding en je drank, die worden dan nog wel redelijk positief ingeschaald. Maar consumer cyclicals, dus consumentenuitgaven die je als consument niet per se hoeft te doen, maar die je misschien doet op het moment dat je goed voelt of geld genoeg hebt, die staan er vaak een stuk negatiever voor. Dus dat is denk ik wel de contrarian call, als je dat aandurft om een flinke positie om consumer cyclicals aan te bevelen.
Okay.
Heb je dan ook een aandeel bijvoorbeeld? Want ik vind het wel reuze interessant, want je leest ook verhalen dat Trump, weet ik niet hoeveel mensen over de grens heeft laten zetten, terug naar Mexico en naar andere landen, wat natuurlijk ervoor zorgt dat er best wel wat arbeidstekorten zijn in de zuidelijke staten, met mogelijk ook wel loonsverhogingen, nu er weer zoveel geld in de economie wordt gepompt.
Ja, maar die arbeidsmarktcijfers zijn natuurlijk allemaal een beetje vertroebeld. Hè? Ook door die shutdown van de Amerikaanse regering. Waardoor heel veel economen toch niet helemaal duidelijk hebben wat er nou precies...
Het inflatiecijfer van vorige week vond ik ook heel interessant. Want het ging altijd op basis van wat er gebeurd is. En nu was het gewoon een schatting wat de inflatie gedaan heeft. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Ja, dus dat is
publiceer dan geen cijfers.
Wat men dan blind... blindvaren noemt van de Federal Reserve. De data niet helemaal duidelijk zijn. Maar dit is wel een van de opvallende dingen. Ik zie weinig positieve zaken over consumer cyclicals aandelen die het sowieso ook al best wel lastig hebben gehad afgelopen jaar. Dus,
Nike's van deze wereld.
Ja, precies. Mm.
En als we kijken buiten de VS, wat hebben de analisten daar in petto? Nou, laten we eens beginnen met Europa.
Ja,
wat jullie willen.
Ik kan wel eventjes Research Affiliates bijpakken. Dat vind ik altijd een van de leukere partijen die er is. En ik kan iedereen aanraden om een keer op die... Waarom lach je, Steven?
Ja, nee. Ik moet altijd denken aan Robert Arnott, de oprichter van...
Zeker weet. Die dacht natuurlijk aan dat hij op een gegeven moment 750 miljoen vermogen had. Toen had zijn vrouw er geen zin meer in en die nam 375 miljard mee.
Miljoen.
Dat soort dingen. Dus genoeg verhalen te vertellen over Rob Arnott. Die hebben een hele leuke website. En als je op die website gaat, hebben zij daar 10 jaar voor...
Noem de partij nog eens.
Research Affiliates. We kunnen altijd eventjes...
We gaan het in de show notes zetten. Ja.
In de show notes zetten. En ze kijken altijd redelijk simpel van... Je hebt een startwaardering. Dus wat betaal je vandaag voor de cashflows? Je hebt reële dividenden. Je hebt een reële groei. En je hebt een verandering in waardering, waar mean reversion een heel belangrijk onderdeel is. Dus alles keert weer terug naar het gemiddelde van vroeger. Mm-hmm. En dan gaan ze voor overal op de wereld gaan ze rendementen uitrekenen, heb je dus een hele mooie X-as en op de Y-as. Op de ene as staan de verwachte rendementen per jaar voor de komende 10 jaar. En op die andere as staat de volatiliteit, dus de bewegelijkheid. Dus hoe bewegelijk komt dat rendement tot stand? Als je dan kijkt naar linksonder, daar staat de Verenigde Staten met 0,6% plus de inflatie, gemiddeld genomen voor de komende 10 jaar. Dus gewoon weinig rendement, nauwelijks volatiliteit. En helemaal rechtsboven staat Brazilië, 10,8% plus nog een keertje de inflatie gemiddeld per jaar. Dus het is werkelijk enorm.
Mm-hmm. Ja.
Ja, en dat is op zich wel grappig hoe dat uiteenloopt van minder een procent per jaar. Dus dan zit je nog niet eens op 10% voor de komende 10 jaar. Weet je, met 11% per jaar voor Brazilië heb je al in 6-7 jaar je geld gecorrigeerd voor inflatie verdubbeld. Dus het is echt een mega verschil in rendementsverwachtingen.
En hoe realistisch zie jij dat?
Persoonlijk zie ik het wel als realistisch. Ik bedoel, ik ben wel redelijk enthousiast nog voor volgend jaar. Maar ja, 10 jaar is natuurlijk een hele lange tijd. Ja. En die AI craziness gaat niet nog 10 jaar door. Dus ik denk dat die gemiddeld net geen 1% voor een periode van 10 jaar best realistisch is. Want we hebben natuurlijk meerdere periodes in de geschiedenis gezien dat er in 10 jaar niet zoveel gebeurt. Ik bedoel, Stef en ik zijn ook in zo'n tijd hebben wij geleefd. Ik denk dat als je dan kijkt tussen dat zijn 96 en 2008. Ik bedoel, dan heb je 12 jaar waar er ook gewoon geen rendement was in de aandelenmarkt. En zo'n periode kan best wel eens gebeuren. En ik verwacht heel erg veel grondstofactie de komende 10 jaar. Want als je dan kijkt naar waar het nu allemaal om gaat, dan is het rare earth, dus kritische aardmetalen. Mm-hmm. Grootste producent ter wereld is China. Nummer 2 is Brazilië. En daarnaast gaat daar alles gaat omhoog. Weet je, mijn favoriet is om te kijken wat ze daar aan het doen zijn met Petrobras. Dus je hebt nu zijn Brazilië nummer 9 op de ranglijst van olieproducerende landen. Het moet in 2030 moeten ze nummer 4 zijn. Dus ik denk wel dat het redelijk realistisch is. En de trouwe luisteraar weet dat ik het meerdere keren over Brazilië heb gehad. Ja. Niet alleen lage waarderingen, maar ook zaken die aan het veranderen zijn. Weet je. En ik heb zoveel feitjes gegeven. Waar ik denk mijn favoriet is dat het allemaal wat minder corrupt is. En de weg omhoog is ingeslagen. Dat meet ik bijvoorbeeld aan de jaarlijkse persvrijheid ranking. World Press Day. Begin mei is dat altijd. Een paar jaar geleden stond Brazilië niet in de top 100 van landen met de meeste persvrijheid. Nu staan ze voor 2025 op plekje 51. En zijn ze Amerika voorbij gegaan, die nu op plekje 56 staat qua persvrijheid, waarbij de meeste dingen van Trump nog niet eens in deze ranking voorbij komen. Dus je ziet dingen beetje bij beetje verbeteren. Ik bedoel, in Amerika bestorm je het Witte Huis. Je komt er redelijk goed mee weg. En in Brazilië doe je zoiets. En hoe lang zit die man in de gevangenis?
Bolsonaro, ja.
26 jaar, weet je. En wat Trump ook probeert, hij blijft gewoon lekker vastzitten. Dus wat dat betreft gaat het wel beetje bij beetje vooruit. En ik denk echt dat de komende jaren Brazilië de verrassing zal zijn.
Denk jij daar ook zo over, Stefan, Brazilië? Of is dat iets wat bij jou op de radar staat?
Nee, dat staat. Je kunt ook niet alles volgen. Dus,
nee.
Dus Brazilië staat bij mij helemaal niet hoog op de radar. Alleen één bedrijf, volgens mij New Holdings, dat is toch ook Braziliaans of niet? Zo'n fin.
Zeker, maar dat wordt zo geplucht door iedereen. Ja, dat ik denk van,
tegen, ja.
Van. Dat is echt de groei. Dat is een bank. Volgens mij zit Warren Buffett zit er ook nog een heel klein beetje in. En het idee is dat ze allemaal online gaan bankieren in Latijns-Amerika. Maar ik denk dan, waarom moet je daar per se bij die bank zitten? Alleen iedereen praat elkaar na. En ik vraag me af hoeveel waarde daar echt in zit. En dit kan natuurlijk heel slecht zijn als je dit over 3 jaar nog een keer in dit fragment terugluistert. Maar
deze moeten we even opschrijven, denk ik. Of dan kijken.
Ja, zeker. Ik hedge mijn bets met de Bovespa ETF.
En dan misschien toch Europa.
Europa. Dat is aan het begin van het jaar vaak wel enig optimisme. Hè? Van gaat het Europa dit jaar eindelijk weer lukken?
Ja.
Want UBS was daar wel realistisch over. Ze zei, we zijn best enthousiast over Europa. denk alleen niet dat ze het heel erg veel beter gaan doen dan Amerika. Die hadden daar maar niet heel veel vertrouwen in. Bank of America was eigenlijk gewoon niet, is een van de weinigen die gewoon echt heel negatief is over Europa. Dus die banken hanteren meestal overwogen, neutraal en onderwogen. Hè? Als in ze zijn enthousiast, sowieso, of ze zijn helemaal niet enthousiast. Nou, Bank of America is helemaal niet enthousiast over Europa. Die ziet de komende tijd de inkoopmanager indices wat afnemen. Dat duidt op eigenlijk wat afnemende economische activiteit. Dat is niet zo handig voor Europese bedrijven die heel veel exporteren, bijvoorbeeld. En dan verwachten ze ook nog eens een keertje dat de euro nog wat aansterkt. En dat is ook voor die grote bedrijven niet heel erg interessant. Maar wat dan wel aardig is, is dat Bank of America binnen Europa dan, waar ze eigenlijk helemaal niet enthousiast zijn, nog wel een beetje een voorkeur uitspreken over small en midcaps. En daar zijn ze niet de enige in, want ook Deutsche Bank en HSBC die zijn eigenlijk best enthousiast over die midcappers. Precies ook een beetje om die reden dat als er in Europa toch nog wel enige groei komt, bijvoorbeeld door het Duitse infrastructuurfonds en alle andere Duitse bestedingen, want laten we wel wezen, als er groei komt Europa breed, dan zal dat komen van het feit dat Duitsland heel veel geld uit gaat geven. Mm. En de vraag hoe snel dat allemaal kan, dat is denk ik cruciaal over uiteindelijk de conclusie of dat ook in 2026 gaat lukken of dat we dan nog in 2027 moeten wachten. Maar er zitten best, als je die aantal van die small cap rapporten ook doorloopt, best wel aardige bedrijven in waar we misschien gewoon eens een paar langs van kunnen gaan. En de eerste die ik zou willen noemen is Palfinger. Dat is een klinkt een beetje als Goldfinger. En je schrijft het ook zo, alleen dan met Paul aan het begin. Het is een Oostenrijks bedrijf dat eigenlijk een producent is van hoogwerkers en hijskranen. Met een omzet van ongeveer 15-20% in Duitsland. Is een van die partijen die dus zou kunnen profiteren van een boom in de Duitse infrastructuuruitgaven. Is niet zo'n heel groot bedrijf. Dus de beurswaarde is 1,3 miljard. Omzet is 2,2 miljard. Maar het is wel eentje die ik in de gaten houden. Het zijn allemaal bedrijven die op één na, die in ieder geval op mijn watchlist staan voor komend jaar. Want het zijn ook allemaal bedrijven waar de familie nog een grote rol in speelt. En dat is eigenlijk nogal ook, vind ik wel.
Komt een van deze aandelen ook voorbij in het opslagverhaal van volgende week met wat de redactie het meest verwacht voor 2026 en onze individuele tips? Of zit hij wel nog op de cut-off?
Ja,
doet hij nog mee?
Ja,
je bent er nog niet uit.
Hij doet nog. Ik denk wel dat
hij is nog in de race. The jury is still out there.
Ja, kijk, een van de aparte dingen is, die bedrijf is afgelopen jaar, dus in 2025, al met 69% gestegen. Want beleggers zijn natuurlijk niet gek. Hè? Toen die Duitse begroting bekend werd en de omvang van het infrastructuurfonds bekend werd, die 500 miljard. Ja, dan gaat iedereen natuurlijk rekenen. Dat is niet zo gek. En dan loopt die koers hard op. Winstverwachtingen lopen ook redelijk op, waardoor de koers-winstverhouding voor 2026, die ligt ruim boven de 10. Zich niet verkeerd is voor, het is natuurlijk een industrial, dus je moet ook niet al te hoge waarderingen van verwachten. Een beetje een schommelend dividendbeleid, hè, want er wordt 1/3 van de netto winst wordt als dividend uitgekeerd. Ja, als de winst wat minder wordt, krijg je dus ook wat minder dividend. Maar het is wel een interessant bedrijf met interessante marktposities, geografisch gezien goed gespreid qua sectoren. Goed gespreid. En de nazaten van de oprichtende familie Palfinger, die hebben daar nog steeds een meerderheid. Die hebben 56,5% van de aandelen in bezit. Niet heel erg vreemd eigenlijk voor bedrijven een beetje uit die regio dat de familie daar nog een grote rol speelt. Dus dit is eentje voor mijn watchlist. Net als de volgende overigens, die in 2025 ook al hard is opgelopen. Namelijk, dat is een Duits bedrijf, Voslo. Die zijn in 2025 met 77% gestegen. En zal je niet verbazen dat dit ook gerelateerd is aan de Duitse infrastructuurplannen. Want Voslo is een producent van treinsporen en wisselsystemen. En ook software die daarmee samenhangt.
En Duitsland heeft toch wel wat te doen met hun treinen.
Ja, Duitsland heeft natuurlijk.
Als ik dan weer hoor hoe die trein er af en toe stilstaat. Die internationale treinen, ICE volgens mij.
Ja,
dat is echt dramatisch.
Ja, zoals je weet lees ik veel Duitse pers. En Deutsche Bahn, dus de NS van Duitsland, die heeft ook echt op dit moment een onvoorstelbaar slechte reputatie. Niet alleen gewoon van wel of niet op tijd rijden, maar materieel dat gewoon niet oké is. Dus daar moet echt wel wat gebeuren. En Duitsland wil daar ook wel wat. Maar Deutsche Bahn zelf, het is niet echt 's werelds snelst. opererende organisatie, zullen we maar zeggen. Dus het duurt ook een beetje voordat die orders doorkomen. En de vrees bij Voslo was ook een beetje dat die orders dan niet snel doorkomen. Dat het misschien tot 2027 zou moeten wachten. Dus het is deze is wel wat risicovoller. Want ja, na die 77% koersstijging is de waardering voor 2026 ook aardig hoog. Voor een bedrijf van deze omvang. 18,6 is de KW. Voor een bedrijf dat 64% van de omzet haalt in Europa. En ik denk zo'n 15%, 20% in Duitsland. Dus het blijft een beetje de kansen zouden er moeten liggen. Maar alles wat ik nu lees over Deutsche Bahn wordt daar nog niet heel erg positief van. Maar die winst zou eigenlijk gewoon de komende jaren met dikke dubbelcijferige cijfers moeten kunnen stijgen, denk ik. Percentages bedoel ik overigens. Want ergens zullen die investeringen toch wel die kant op gaan. Dus dat is een tweede op de watchlist. De derde die ik wil noemen, die staat niet alleen op de watchlist, maar die heb ik ook zelf in portefeuille. En dat is een ietsje grotere. Dat is wel een midkapper. Dat is Krones. Een beurswaarde van dik 4 miljard. En dat is een van de werelds grootste producenten van allerlei productielijnen en machines voor voeding en drank. Dus om flessen, glas en petflessen te maken. Wereldwijd actief. Fantastisch bedrijf. Vind ik in ieder geval hele stabiele groeier. Biedt machines aan die eigenlijk de productie veel efficiënter maken. Dus het is ook nog een partij die voor anderen heel erg interessant is om mee in zee te gaan. Ook een groot aandeelhouder, want de nazaten van de familie Kronzeder hebben daar nog 51,9% van de aandelen in handen. Vind ik ergens ook bij dit soort bedrijven nog een beetje geruststellend. Zegt even iets over het is een gestage groeier. De KW is ook niet zo hoog, iets van 12,5 voor 2026. Dus een gestage groeier, ergens zo tussen de 8 en de 12% winst per aandeel groei de komende jaren moet haalbaar zijn, denk ik. Maar vind ik ook een interessant aandeel. En bij Voslo moet ik overigens nog vermelden, want dat had ik even vergeten. Ook die hebben natuurlijk een groot aandeelhouder. En dat zijn de nazaten, een stichting van Heinz Hermann Thiele. En dat was ooit de topman van Knorr Bremsen. Een andere partij die veel zou kunnen profiteren van die Duitse infraboom. En die heeft meer dan 50% van de aandelen van Voslo in handen. Dus het zijn bedrijven met redelijk stabiele aandeelhoudersbasis kunnen hebben en aardig kunnen groeien. Voslo, denk ik, het meest risicovol, wat mij betreft. Krones het minste. Maar allemaal op de watchlist of in portefeuille.
Okay. Ik doe het een stukje minder risicovol en met iets minder hoge rendementen. Want deze Europese midkappers bespeel ik via Polen. Heel groot buurland van Duitsland natuurlijk. Dus hoe het met Duitsland gaat, zo gaat het ook met Polen. Dus geen rendement van 50 tot 77% per jaar. Maar gewoon netjes 50% met de Polen ETF.
Gaat er niet ieder jaar gebeuren, hè, Karel? Dit soort rendementen voor mij.
Nee, zeker weten. Weet je. En 50%, ik maak een grapje, is nog steeds heel erg hoog. En ik verwacht de komende jaren op zich wel veel van. Als je kijkt naar de Schiller PI, die is inmiddels gestegen afgelopen jaren van toen ik enthousiast werd, van 10 naar 13. De Europese landen zitten gemiddeld op een Schiller PI van 22. En ik denk gewoon dat dit gat ergens in de komende 10 jaar gesloten gaat worden. Want Polen is natuurlijk Europese Unie. Ze krijgen subsidies. Ik bedoel, ik ben er 6 keer geweest in Polen. En het land ontwikkelt zich ook hartstikke snel. En het is officieel is het ook nog een opkomend land. Terwijl ze al voor de 2030 waarschijnlijk rijker zullen zijn dan de Britten per persoon. Dus ik bedoel, die KW moet gewoon van 13 naar minimaal 20. En ik denk dat de grootste re-rating komt als S&P dus dat volgens mij wakker wordt en zegt, hey, het is geen opkomend land, het is gewoon een ontwikkeld land. Weet je, dan word je geüpgrade naar de MSCI World en dergelijke. En als je daar eenmaal in komt, krijg je ook heel veel ETF flows. Kijk, en mocht er echt vrede komen in de Oekraïne, wat ik echt hoop, dan heb je dus twee drijfveren. Aan de ene kant Duitsland, wat heel hard gaat groeien door al die nieuwe schulden en investeringen. En Oekraïne moet worden opgebouwd met Europees geld. Dan heb je gewoon twee hele grote buurlanden die groter zijn dan dat jij zelf die hard gaan groeien. Dus ik bedoel, Polen is echt wel de play voor de komende 5 à 10 jaar voor mij privé.
Enige kanttekening die erbij zou maken, denk ik, is volgens mij dat Polen wel kampt met een heel stevig begrotings er kort weinig wel eens wat discussie over is in het parlement.
Klopt, maar volgens mij, als je dan kijkt naar de debt to GDP, liggen nog altijd lager dan het beste jongetje van de klas van Europa, wat volgens mij Nederland is.
In de eurozone, want je hebt natuurlijk in Scandinavië heb je landen die nog lager zitten.
Ja, eurozone, dat bedoelde ik, eurozone. Maar ik bedoel het van nu wel heel erg mee.
Vrij gepolariseerde politieke situatie ook. Maar dat geldt natuurlijk eigenlijk overal.
Ja, dat is dat kunnen we van Amerika.
Zeker, maar ik bedoel, Stefan heeft Amerikaanse aandelen. Ja. Ik heb Amerikaanse aandelen. En,
ja.
Dus,
is het misschien aardig om tot slot toch een beetje in te zoomen op de wat kortere termijn? Nou, normaliter vraag ik natuurlijk altijd naar jullie verwachtingen voor de komende week. Wat staat er nou de komende weken, om het zo te zeggen, op de agenda wat jullie betreft het eerste zetje gaat geven voor het komende jaar?
Ik begin heel brutaal, maar Karel breekt vanzelf
al. Ik keek ook naar jou.
Ja, je keek ook naar mij, dus ik denk dat begin ik ook maar. Er zijn een paar dingen die denk ik wel ieders aandacht zullen gaan krijgen. Dat is natuurlijk de beslissing over wie wordt de opvolger van Jerome Powell. Dat zullen we wel ergens in januari, februari van dit jaar dus te horen gaan krijgen. Er is ook nog de uitspraak over van het Hoge Rechtshof, volgens mij, over de handelstarieven, of die wel of niet conform de wet zijn. Dat zou ook nog wel eens een interessant gegeven kunnen worden, want dan moet de regering Trump, als dat niet zo is, dan moet de regering Trump, en dat zullen ze ongetwijfeld doen, naar een, hoe noemen we dat in een geitenpaardje, volgens mij, zoeken om dan toch nog die handelstarieven te handhaven.
Anders heb ik ook een rapport over gelezen, echt een enorme boom voor de Amerikaanse economie. Want als bedrijven dan, de invoerheffingen moeten terugbetalen, et cetera. Dan wordt er misschien wel weer extra overheidsschuld er tegenaan gegooid.
Ja, ik vind daar zou ik nog zeggen in alle rust over na moeten denken. Ja. Want het zou ook kunnen betekenen dat al die bedrijven die nu allemaal onvoorstelbaar investeringsplannen in de VS hebben aangekondigd, daar misschien ook nog anders over gaan denken. Ja. Dat is nog een... Dat gaat in ieder geval denk ik een hoop, hoop onrust brengen op de beurzen. En ja, dan is er natuurlijk nog wel of geen vrede in Oekraïne. Dat is eigenlijk ook een heel belangrijk punt. Want dat vrede zou betekenen dat beleggers hun aandacht misschien een beetje gaan verleggen van defensie naar wie gaat eigenlijk dan Oekraïne later opbouwen. Want dat moet dan ook wel weer gebeuren. We hebben in de eerste uitzending al een paar van die staalbedrijven genoemd. Ja. Alpine en een Salzgitter en dan zijn er nog meer. Allerlei bedrijven die actief zijn natuurlijk gewoon in de industrie. En
ik hoop het. Ik bedoel, de enige die nog nooit een concessie heeft willen doen is Poetin natuurlijk. Ja. Dus je hoopt een hoop van Zelensky, je hoort de hoop uit Europa, je hoort de hoop uit Amerika. En de enige man die dat kan bepalen doet helemaal niks.
Ja, dit zijn denk ik in ieder geval voor mij wel, kijk naar de hele grote punten, wel de belangrijkste ding voor de eerste paar maanden van dit jaar.
Klopt. Heb jij daar nog agendapunten aan toe te voegen?
Nou ja, ik vind het heel erg interessant hoe begin volgend jaar zilver gaat presteren. Want we hadden natuurlijk in november dat de Amerikaanse regering heeft gezegd, zilver behoort tot de kritische mineralen en we zetten het op de metalen en we zetten het op de critical metals minerals list. En vanaf 1 januari heeft China gezegd, niet elk bedrijf wat zilver uitvoert uit China mag dat nog uitvoeren. Ze zijn een van de grootste raffinages van zilver ter wereld. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat gaat verlopen. En dan inderdaad de Fed, Oekraïne. En natuurlijk, waar ik ook heel erg naar uitkijk, het is in ieder geval weer het einde van het jaar, zijn de midterms.
En
dat is wel grappig. Dat is goed dat je die noemt, Karel, trouwens. Want die had ik net voor de hele lange termijn. Want daar
hele lange termijn?
Dat is nog bijna een jaar.
Een hele lange termijn belegger.
Het is wel grappig, want Marnix zei van wat de komende maanden, dit is dan wel weer een, zoals de Engels ooit zei, the week is a long time in politics. Dan is in november is dan opeens heel ver weg. Maar daar lees je dus heel erg weinig over. En al die Outlook rapporten van die strategen lees je daar echt heel erg weinig. Er wordt eigenlijk vrij makkelijk overheen gepraat. Terwijl het soms natuurlijk ook nog wel eens stevige gevolgen kan hebben. Want op het moment dat het congres wordt verloren door de Republikeinse partijen, dan wordt ook de positie van de president weer anders.
Ja, en dat loopt vaak vooruit. Hè? Er komt toch ook wel weer een soort van campagne in.
Ja, met allerlei beloften en acties die daarop volgen. Dus het is inderdaad een goed punt dat Karel die nog even noemt.
Ja, zeker. Oké. Nou, daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Volgende week zit hier wederom Stefan Hendricks en dan met Jeff Thijssen. Heeft u al vragen, mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs. Een gelukkig nieuwjaar natuurlijk. En tot de volgende keer. Yeah.